Broeders en zusters, er zijn nog wat mensen op vakantie, maar er zijn ook weer heel wat mensen weer terug. En we wensen ook al diegenen die weg zijn ook een heerlijke vakantie, dat ze tot rust mogen komen, dat ze genieten mogen van alles wat ze ervaren. Maar bovenal ook als ze weer veilig thuis mogen komen als de vakantie afgelopen is. Fijn dat u er bent. Ze hebben mij gevraagd om deze dienst te leiden vanmorgen en... Voordat we het avondmaal met elkaar vieren, mag ik ook een stukje woordverkondiging doorgeven. En toen ik zo dacht, wat zal ik doorgeven? Toen dacht ik aan Psalm 23, dat overbekende psalm die zo bekend is bij mensen. Ik denk dat er geen psalm is in de Bijbel die zo bekend is en dat iedereen hem wel kent uit zijn hoofd. Deze psalm is natuurlijk tot troost geweest en bemoediging voor duizenden miljoenen mensen. Het spreekt van een stukje betrokkenheid, een relatie met God, maar ook de diepe dalen die de psalmist ervoer. En daarom is deze psalm zo herkenbaar. Voordat we ook gaan lezen en ook de woordverkondiging gaan doen, wil ik graag voorgaan in gebed en de Heere God vragen om zijn zegen en zijn nabijheid. Hemelse Vader, wat is het een voorrecht zo vanmorgen bijeen te zijn als uw kinderen. Heer, dank u wel dat u ons geroepen hebt om zo vanmorgen ook als we gezongen hebben u de lof en de dank en de eer mochten toebrengen. Want u bent onze God, u bent onze herder die ons wilt verzorgen. U kent ons bij naam, u kent onze overleggingen. O Vader, wat is dat geweldig dat we dan u toe mogen behoren als uw kinderen, als uw schapen. En dank u wel Vader voor deze morgen. Dat u in ons midden bent naar uw belofte. In ons gebed is Hemelse Vader, wilt u maar tot uw heilig doel komen vanmorgen. Als we zingen, als we spreken, als het woord gebracht wordt. Maar ook als we aan de tafel gaan. Als we het brood eten, weten dat het lichaam van Jezus Christus verbroken is. En als we de beker drinken, dat we weten en geloven dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven. En dat zijn bloed gevloeid heeft voor onze zonden. Zo mogen we vanmorgen het van u verwachten. Heer, wilt u ook bij de kinderkerk zijn? Wilt u daar ook een zegen bereiden voor degenen die ook daar vertellen? En Hemelse Vader, we bidden ook voor degenen die er vanmorgen niet kunnen zijn. U weet het. Er zijn heel veel mensen op vakantie die genieten van de rust. En dank u wel, Vader, voor degenen die weer terug zijn. Maar er zijn ook mensen ziek in de gemeente, ouder onder ons, die niet meer met ons op kunnen trekken. Wilt u ook daar zijn met uw genade, met uw troost en met uw liefde, uw genade. We denken aan onze zuster Grietje. Wilt u bij haar zijn hier? Wilt u haar zegenen? Ze is ernstig ziek, dat weet u. Ach, Vader, we leggen haar in uw handen. We denken aan Klaas. Heer, wilt u ook bij hem zijn? In afwachting, Heer, van een derde transplantatie. Heer, dank u wel dat we zo al deze mensen in uw vaderhand mogen leggen. We denken ook, Heer, aan de mensen die stil verdriet hebben. Die het ook niet kenbaar maken. Heer, er zijn ook veel mensen. Wilt u ook daar zijn met uw heilrijke rechterhand? En we vragen u zegende handen en genezende handen over al onze broeders en zusters. Dank u wel, Vader, dat we zo deze dienst in uw vaderhanden mogen leggen. En komt u maar tot uw machtig en heerlijk doel. In de naam van Jezus onze Heer. Amen. Broeders en zusters. De tekst van morgen waar we over spreken. Dat is Psalm 23 vers 1. En straks lezen we na de woordverkondiging deze hele psalm. En daar staat: de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Daar gaan we heel kort over nadenken. En voordat we dat gaan doen, wil ik eerst gaan zingen lied 501, of 510, sorry. En voordat we dat gaan zingen, wordt er gecollecteerd. En de eerste collectie is voor de gemeente, voor de kerk. En de tweede is voor het werk van Open Doors, u wel bekend. Thank you. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets, de tekst van vanmorgen. Met als kernvraag, wie is eigenlijk mijn herder? Broeders en zusters, velen van u weten dat ik van een boerderij afkom. En zie allemaal die plaatjes nog in je hoofd van het land, van het vee dat er liep. En ik weet nog dat eens een keertje in de winterdag, het was nat guur, het regende en de regenvlokken die veranderen, of de regenvlokken veranderen in sneeuwvlokken. En dan zag je hoe hard het waaide, die scheren zo langs het raam naar beneden. Het was guur, koud en er was nevelig buiten. En men zei tot elkaar, de wereld is klein vandaag. Ik weet niet of u die uitdrukking kent, maar wij kennen hem wel. De wereld is klein, het is een guur weer. En dan keken we zo door het raam de polder in en dan zag je aan de overkant van de sloot een koppel schapen staan met hun rug gekromd, helemaal met hun kont of met hun achterste, sorry voor het woord, naar achteren zo in de wind. Het was een beetje een trieste aanblik als je dat ziet. Ze hoopten misschien wel op een droge stal. Misschien wel naar goed voedsel, naar warmte, naar bescherming. Die houding gaven ze aan, dat zag je. Maar broeders en zusters, die schapen kunnen hun situatie niet veranderen. Want deze schapen hebben niets te vertellen over hun eigen leven. Ze zijn volkomen afhankelijk aan hun eigenaar. Want een herder bepaalt immers hoe je leeft. Hij alleen heeft het voor te zeggen. De houding van de herder is het leven van de schapen. Want een schaap kan niet kiezen. En hij heeft geen handjes dat hij een hek open kan maken. Ik ga bij de buren eten, dat gaat niet. Hij is afhankelijk van zijn herder. Broeders en zusters, in de Bijbel wordt het beeld van een herder met zijn schapen regelmatig gebruikt. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, zo vreemd, als wij bedenken dat veel gebeurtenissen in de Bijbel zich afspelen te midden van een volk dat rondtrekt, herders en boeren. Het waren grote kuddes, maar ze trokken rond. En voorbeelden van die herders en hun schapen waren uit het leven gegrepen. Ze waren zo herkenbaar, je kon er zich in thuis voelen. Die schaapjes, ach, zo erg. Dus je begreep dat. En iedereen wist wat de gevolgen waren voor goede herders en slechte herders. Ja. Broeders, dus voordat we weggaan, herders en schapen, beeld van Jezus Christus. En wij als schapen, wij kunnen kiezen. Ook Jezus Christus sprak herhaaldelijk over herders en hun schapen. U kunt het lezen in Johannes 10. Zo had hij het eens over een goede herder, dat hij goed was voor zijn herders. Zelfs zo goed dat hij zijn leven wilde inzetten voor zijn schapen. Maar de Heer Jezus sprak ook over een herder, een huurling, een slechte herder. Iemand die op de vlucht sloeg en koos voor zijn eigen hachie. Hij zette het hazenpad in als de schapen bedreigd werden door een wolf. Iemand die zijn schapen ten prooi liet vallen aan wilde dieren. En dat kwam, zei Jezus, omdat hij, die herder, geen hart had voor zijn schapen. Nou zijn er ook herders in het leven, broeders en zusters, die geïnteresseerd zijn in geld, in macht. U kent allemaal Leo Habets wel, een schrijver in vele boeken. Die had een keer een aantal maanden een drugsverslaafde en heroïneverslaafde in huis. En hij had de Heer Jezus leren kennen. Hij wilde hem gaan volgen, maar hoe? Dus hij kwam bij hem en dus hij was een paar maanden in huis. En hij wilde afkicken van zijn drugs. En hij liet een keertje een gedicht zien aan de familie Habets. Een gedicht van een verslaafde. En in het gedicht begon zo. De heroïne is mijn herder, maar mij ontbreekt alles. Alles. Broeders en zusters, de schrijver van dit gedicht maakte duidelijk wie de herder was in zijn leven. Het gevolg was een miserabel leven. Hij kon er niet meer vanaf. Hij zat er helemaal in gevangen. Hij had het nodig. Want je herder bepaalt hoe je leeft. En hij moest stelen. Hij moest, zelfs bij zijn familie moest hij geld gaan halen of stelen om aan die drugs te komen. Wij hebben ze ook aan de deur gehad. Een paar jaar geleden. Het was maar een paar euro, maar hij wilde aan drugs. Dus het hele leven is erop gebaseerd. Want je herder bepaalt hoe je leeft. Diegene of datgene waardoor je je leven laat leiden, maakt uit of je gelukkig bent of niet, broeders en zusters. Er zijn mensen die laten zich bevangen door rijkdom. Door allerlei dingen, die, ja, bezittingen. Het voorbeeld is natuurlijk wat de Heer Jezus zei over die rijke jongeling. Die vraagt, Heer, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Maar hij kon zich niet, dat geld kon hij niet opzij zetten of weggeven. Dat kon niet. Hij had zijn hart erop gezet. Andere mensen, broeders en zussen, we horen daar tegenwoordig zoveel. Vooral ook mensen, mannen, die zijn verslaafd aan lustgevoelens, aan seksverlangens. Het is zo erg dat ze hun leven helemaal daarvoor inzetten. Ze zijn er zo door gevangen. Broeders en zusters, er zijn vele herders die ons leven willen leiden. Allemaal zijn ze erop uit om ons in ons leven de eerste plaats te nemen. Soms gaat het helemaal om verkeerde zaken, maar broeders en zusters, het kan ook om goede dingen gaan. En verkeerd worden als we ons hart erop zetten. Ja. En als we zo daarover nadenken, dit genoemd hebben de broeders en zusters, dan komt de vraag op, en vooral wil ik dat richten naar de jonge mensen, wie is eigenlijk mijn herder? Waardoor laat ik mij leiden in mijn leven? Wat is het belangrijkste in mijn leven? Volg ik de herder Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven voor ons? Of volg ik een andere herder? Dat zijn belangrijke vragen, broeders en zussen. Daar kunnen we best eens over nadenken. Herder bepaalt hoe u leeft. Wie of wat u in uw leven volgt, bepaalt of u als mens tot recht komt en of u gelukkig bent of niet. En broeders en zusters, David, die had het goed begrepen. In deze prachtige psalm van 23 schreef hij over een herder en zijn schapen, God en hemzelf. Maar naar de natuur gekeerd. Hij wist heel goed waarover hij schreef, David. Want hij was zelf jarenlang herder geweest. Hij wist hoe afhankelijk schapen van hun herder zijn. Hij wist welke invloed ook herders op hun schapen hebben. En daarom wilde David ook heel duidelijk stellen voor hem, voor zichzelf, maar ook voor u en mij. Hij wilde er geen misverstand over laten bestaan. Hij begon Psalm 23 eigenlijk met een triomfantelijk lied. Hij jubelt. Hij zegt, de Heere is mijn herder. Ja, David wilde het wel uitschreeuwen. Hij zegt, ik heb de goede herder gevonden. Mijn herder, zegt hij, is almachtig, alwetend. Mijn herder, zegt hij, is alomtegenwoordig. Mijn herder is heilig, hij is trouw en rechtvaardig. Maar bovenal is mijn herder liefde. Zo is God voor David, broeders en zusters. Kunt u zich dan ook voorstellen hoe het moet zijn om een herder te volgen die u volkomen, volkomen lief heeft? Een herder die het beste met u voor heeft. Een herder die u lief heeft. Een herder die altijd dicht bij u is en voor u wil zorgen. En David, die kon dat zich voorstellen. Of beter gezegd, hij wist uit eigen ervaring wat het betekent om een goede herder God te volgen. Vandaar dat David na zijn jubelend begin direct de consequenties laat horen van het volgen van zo'n goede herder. Hij schrijft, hij zegt, mij ontbreekt niets. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik heb alles Wat ik nodig heb, ik kom niets tekort. Ik ben tevreden. Maar David, hoe kan dat? David, u weet allemaal hoe David geleefd heeft. Het was een man naar Gods hart. Maar David heeft een bijzonder leven gehad. Een leven zoals u en ik, met allerlei mooie dingen, maar ook hele diepe dingen. David, het overspel van Bathsheba, u weet ervan. David had gezondigd. Als u Psalm 51 leest, een boete psalm. Ja, dat doet hij boete. Psalm 69, dat is een bede in doodsgevaar. Psalm 70, een bede om hulp. David heeft zoveel meegemaakt, broeders en zusters, dat hij op de vlucht sloeg. En toch kan hij zeggen, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hoe kan dat? We weten allemaal onze situaties, broeders en zusters. Ja, we kennen de ziekte van broeder Klaas en zuster Grietje. En er zijn er zoveel onder ons die met zoveel verdriet, zeer en ja, te maken heeft. David had het ook, maar hij kon zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Omdat het niet gaat om lijfelijke dingen, het gaat niet om materiële dingen. Maar hij zegt, de Heer is mijn herder, omdat hij bij mij is. Hij kent mij, hij kent mijn binnenste, hij weet wat ik nodig heb. Ik kan om hem vertrouwen. Dat wil eigenlijk David zeggen. David wist dat hij bij die kudde van God hoorde. Want er was een man naar Gods hart met al zijn tekortkomingen, broeders en zusters. Er is een boek geschreven, broeders en zusters, door Philip Keller. Ik denk dat velen wel kennen. Dat boek gaat over Psalm 23. Het is een Amerikaan. En toen hij dit boek schreef, was hij predikant. En jaren daarvoor was hij herder geweest, schaapherder in Afrika. En gebaseerd op zijn ervaringen heeft hij dat boek geschreven. Dat boek, dat leert ons veel over het leven van schapen en hun afhankelijkheid van de herder. Heel bijzonder boek. En in zijn boek beschrijft Philip Keller onder andere de grote blijdschap die hij ervoer toen hij zijn eerste kudde kocht. Er waren 30 schapen. En daar was hij zo blij mee. En s'avonds zat hij op zijn hek zo naar die schapen te kijken, te genieten van de mooie schapen. Ze zaten goed in de wol, goed in het vlees. Hij had er plezier in. En toen hij daar zo zat, kwam de buurman naast hem zitten. En ze praten zo over de herder zijn en over de schapen, hoe het ging. En ja, ze waren genoten zichtbaar van de aanblik. En toen de buurman naast hem zat, haalde hij een groot scherp mes tevoorschijn. En Philip Keller, die wist precies wat hij bedoelde. Precies. Met pijn in zijn hart nam hij dat mes aan en ging naar zijn schapen toe, haalde een schaap tevoorschijn en legde hem met zijn kop op een steen. En met het vlijmscherpe mes zette hij een merkteken in het oor van zijn schaap. Ja. Broeders en zusters, voor altijd zou iedereen weten dat dit zijn schaap was. Hij zette zijn merkteken in het oor van zijn schaap en nooit meer zou iemand dat merkteken nog kunnen wegnemen. En zo deed hij met al zijn schapen. Broeders en zusters, dit is zo'n machtig voorbeeld over die grote kudde. De herder was begaan met zijn schapen, maar hij moest ze merken, omdat hij wist welke schaap van hem was. Voor die schapen zou hij altijd zorgen, wilde hij het beste voor hem. Broeders en zusters, het is misschien een beetje wreed dat kerfje uit zijn oor, maar weet u, dat gebeurt nog. Dat gebeurt nog. Het is nu een plaatje, die knijpen ze met een tang in zijn oor, lopen ze met zo'n gevalletje in hun oor, maar dat is heel gebruikelijk. En broeders en zussen, en een prachtig parallel van dit gebeuren vindt u in Exodus 21. Daar worden de regels ten aanzien van slaven, van huisslaven beschreven. Er staat dat een slaaf na 6 jaar arbeid het 7e jaar vrijgelaten mocht worden. Hij mocht vrij weggaan, zonder dat hij iets aan zijn heer moest vergoeden. Dat hoefde niet. Mocht hij het 7e jaar gewoon weggaan. Maar hij kon ook zeggen van, Heer, nou, ik voel me zo thuis, ik houd van u, ik wil blijven. En dat mocht dan. Dan hoefde hij niet weg te gaan. Als zijn heer er ook instemde, mocht hij bij die heer blijven. En als hij dat nadrukkelijk te kennen had gegeven, nam de heer hem mee naar de voordeur en plaatste zijn hoofd aan de deurpost. En zo spijkerde hij met een spijker het oor in de deurpost. Het is heel, ja, het is eigenlijk dierenbeulen of mensenbeulen. Ja. Maar aan de andere kant, tegenwoordig doen ze het ook. Ze knijpen gewoon een gaatje in je oor, dus voor een oorbel. Dus valt allemaal nog mee, ja. Maar broeders en zusters, ook zo is zo'n prachtig mooi teken. Het gat in het oor was het teken dat de slaaf zich voor altijd zich aan zijn heer had gegeven. En dat de heer voor hem zou zorgen. Zijn merkteken, broeders en zusters, zou nooit meer weggehaald kunnen worden door de heer zelf niet, door een ander niet, maar zelfs ook niet de slaaf niet. Altijd was het teken in zijn oor dat hij verzorgd zou worden omdat hij zijn heer lief had. Weer een prachtig teken van die grote kudde, broeders en zusters. Wat een voorbeeld. Nooit meer zou dat weggenomen kunnen worden. Broeders en zusters, als u de Heer Jezus lief hebt, als u gelooft dat hij voor u gestorven is, als u gelooft dat zijn bloed gevloeid heeft voor je zonde en je hebt de Heer Jezus aangenomen, dan gaat het net zo als met ons christenen. Als wij tot Gods stal gaan behoren, we horen bij die grote kudde, dan plaatst hij zijn onuitwisbare merkteken op ons. Hij geeft ons zijn heilige geest, broeders en zusters, als een blijvend teken van zijn verbond met ons. Efeze 1 vers 13 staat, in hem zijt gij, Christus Jezus, ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, dat een onderpand, die een onderpand is van onze erfenis. Een merkteken van de heilige geest. Wij, broeders en zusters, die gekozen hebben, horen bij de kudde van Jezus Christus. En daarom de vraag, wie, welke herder volgt u? Een goede herder of een herder uit de wereld? Het is zo belangrijk te kiezen wie jouw herder is. En dit getuigt ook van een persoonlijke relatie, broeders en zusters, tussen de herder en het schaap, tussen Jezus en u, gelovigen. Persoonlijke relatie. In het eerste vers van Psalm 23 komt het woordje mijn tevoorschijn. Dat duidt op een persoonlijke relatie. Het staat niet, de Heer is ons herder. Nee, David die bepaalt tot zichzelf. De Heer is mijn herder. Zegt u maar het antwoord. Wie is uw herder? In deze hele psalm wordt 17 keer verteld het woordje mij, mijn of ik. Dat duidt op een intieme relatie van David naar God toe. Intieme relatie. Tussen de herder en het schaap. Ik weet niet of u Leo Pasman kent. Een bekende evangelist. Ik ken hem niet, maar ik heb het gelezen. En hij is tot duizenden mensen is hij tot zegen geweest als hij het land inging. En als hij het land inging, had hij altijd een voorbeeld van een jongen die ernstig ziek was. Zo ernstig ziek zelfs, dat hij moest sterven. En tijdens zijn laatste uren van zijn leven was hij zo verzwakt dat hij niet meer kon praten. Zijn ouders, zijn broertjes en zussen, die zaten bij zijn sterfbed overmand door verdriet. En toen ze zo bij hem zaten en niet meer kon praten, pakte hij met zijn rechterhand zijn linkervinger en beurde zo zijn beide handen op met alle krachten die hij had. En zo is hij ook gestorven. Ja. Maar ze wisten niet, de ouders en de familie, waar hij met dat laatste gebaar had willen zeggen. Dat bleef onduidelijk. Totdat de juffrouw van school op bezoek kwam. De juffrouw op school. En de juffrouw had al de leerlingen van alle jaren, heeft ze altijd Psalm 23 uit hun hoofd laten leren. En de eerste vers heeft ze laten leren met hun handen. Ze had geleerd aan de kinderen met het woordje, met de duim, de. En met zijn wijsvinger, heren. En met zijn middelvinger, is. En met zijn ringvinger, mijn. En met zijn pink, herder. Dat had de juffrouw geleerd. De kleine jongen had op dat moment toen hij zo ziek was, dat niet meer kunnen zeggen, want hij kon niet meer praten. Maar hij had het met die hand omhoog te heffen laten zien dat de Heere zijn herder was. Dat hij de Heere God toebehoorde, dat hij de Heere Jezus toebehoorde. En dat de Heere hem met open armen zou ontvangen. Zoals een herder, als het ware een schaap die in nood zit, opbeurt en wegdraagt. Dat getuigt, broeders en zusters, van een intieme relatie van deze jongen met Jezus. En zo is het ook met ons, broeders en zusters. Als wij God toebehoren, dan mogen wij een persoonlijke, intieme omgang met God hebben. Zelfs door alle diepte heen. Zelfs door alle verdriet heen. Intieme relatie met Jezus. Jezus zegt dat de goede herder zijn schapen bij naam kent. Dat wil zeggen dat hij ons persoonlijk kent. Hij kent ons zelfs beter dan wij onszelf kennen. Wat er allemaal afspeelt in ons hart. Hij doorgrondt ons, zoals Psalm 139 dat vertelt. Hij zorgt voor ons, maar broeders en zusters, hij houdt van ons als een herder van zijn schapen. Een goede herder. Die wil die verzorgen. Zo mogen wij dat ook weten. Als je een kind van God bent gekozen voor Jezus Christus, broeders en zussen, dan hoor je bij die grote kudde. En dan mogen we ook, als wij die kudde horen, samen straks het brood eten en de wijn drinken. Als er nodiging er is. Broeders en zusters, als u kunt zeggen vanmorgen, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dan kunt u ook verder lezen, Psalm 23. Want hij voert mij aan rustige wateren. Of grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel, broeders en zusters. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Ik ga altijd met hoofd omhoog door de berg heen. Nee, zo staat het er niet, broeders en zusters. David, die wist het. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. En waarom niet? Omdat die goede herder, Jezus Christus, bij ons is. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen, voor wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, broeders en zusters. Al de dagen van uw leven, van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. De Heere is mijn herder, broeders en zusters, dat weet ik zeker. De vraag is alleen, wie is uw herder? En als die herder Jezus Christus is, dan mogen we komen aan de tafel van brood en wijn. Amen. Laten we samen bidden en danken, maar ook bidden voor een zegen over de maaltijd. Hemelse Vader, dank u wel voor de woorden die in Psalm 23 staat. Dat David dit zo duidelijk aangeeft wie zijn herder is. En Hemelse Vader, dank u wel dat David als het ware bij u op schoot zit. Maar we weten ook, Hemelse Vader, dat hij angst doorstaan heeft. Hij heeft moeilijkheden gekend in zijn leven. Hij zegt dan ook al, ga ik door een dal van diepe duisternis. Ja, dat heeft David meegemaakt. En Hemelse Vader, zo hebben wij in ons leven ook allemaal van die dalen. Maar David zegt, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En mag het ook zo zijn, Heer, dat als we dit gehoord hebbende En de vraag, wie is uw herder? Dat we mogen zeggen, de Heere Jezus is mijn grote opperherder. Hij mag mij leiden in mijn leven. Vader, wilt u dit woord maar uitwerken in ons aller hart. Hemelse Vader, we danken u dat we zo straks ook aan mogen gaan aan de tafel. De Heere Jezus nodigt ons uit. Hij zegt, komt, eet en drinkt. Komt, alle. Ik nodig je uit, zegt Jezus. Vader, wilt u dan onze harten vrijmaken, dat we met een heerlijke blijdschap ook naar de avondmaal mogen gaan. Het brood dat we eten, het verbroken lichaam van Christus en de wijn die we drinken, het bloed van onze Heer Jezus Christus, reinigt ons van alle zonden. Wilt u alstublieft, Hemelse Vader, het verder van deze dienst zegen, maar ook in het bijzonder. We vragen uw zegen over deze tafel in de naam van Jezus onze Heer. Amen. Broeders en zussen, u wordt straks uitgenodigd om hier naar voren te komen, om het brood aan te nemen en de wijn te drinken. En voordat we dat gaan doen, wil ik voor degene die het met het avondmaal te vieren, wie dat naar voren wilt komen, verzoek ik om op te staan en op de volgende vragen te antwoorden. Als u mee wilt doen, is de vraag, broeders en zusters, gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is, die ons gegeven is tot enige volkomen zaligmaker, wiens lichaam voor ons gegeven, verbroken, en wiens bloed voor ons vergoten is tot vergeving der zonden. Hebt u Jezus aangenomen met uw hele hart tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing? Wilt u in deze belijdenis volharden en uw geloof uitdragen in de wereld als volgeling van Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest, tot eer van God, de Vader? Mijn antwoord is ja. En wat is uw antwoord daarop? Ja. Gaat u zitten. Ik wil vragen om de muzikanten naar voren te komen en degene die ook de mensen leiden naar de tafel ook naar voren komen. Dan zullen wij als eerste samen, ook de muzikanten natuurlijk, ja. Broeders, zusters, toen de Heer Jezus aan tafel was met zijn discipelen, had hij begeerd om dit avondmaal te vieren. En Jezus pakte het brood en zeide, dit is mijn lichaam dat verbroken wordt. Neemt, eet en gelooft. Klaas, het lichaam van Christus. Na de maaltijd nam de Heer Jezus de beker en gaf het aan hun en zeide, drinkt alle eruit, want dit is het bloed van mijn nieuwe verbond tot vergeving van zonden.
Als dank op deze tafel, die we mochten vieren, het eten van het brood en de wijn, wil ik graag zingen met u lied 545. Jezus Heer, wanneer ik aan uw offer denk.
Thank you.
God, dank u dank, Hemelse Vader. Dank u wel voor dat geweldige offer dat u gegeven hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die vrijwillig zijn leven heeft gegeven, zijn heerlijkheid heeft afgedaan. Om naar deze aarde te komen, te leven zoals u bent. Maar ook om die zware weg te gaan naar Golgotha. Waar u bij God verlaten bent geweest. Wat een straf. Heer, als we dat zien, als we dat bedenken, dan is het alleen maar diepe eerbied naar u toe. Dat u als herder, als God zoveel van ons houdt, dat u uw eigen Zoon hebt gegeven tot het diepst, de diepste diepte in, God verlaten te zijn. Maar dank u wel dat de Heer Jezus u bent opgestaan uit de dood en leeft en zit bij de Vader aan de rechterhand. Dank u wel dat we dan ook deel mogen hebben aan dat lijden. Dat we mogen zien dat onze zonden vergeven zijn als we ja gezegd hebben. En dat we vanmorgen deel mogen te hebben aan het brood en de wijn. Dank u, Hemelse Vader, voor deze maaltijd. In Jezus' naam. Amen. Als slotlied wil ik nog graag lied 13 zingen, waarna ik u de zegen mag meegeven. En kijk hoe je... 13, ja. Jezus, Hij is koning. Koning van het heelal. Gaan met de gedachte en de wetenschap dat Jezus zal komen. En gaat u nou vrij en blij naar huis en volg uw herder Jezus Christus. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen totdat Jezus komt. Amen.